Nou ja, kijk, in de afgelopen 20 jaar is bijvoorbeeld veiligheid een gigantisch groot onderwerp geworden. Ja, ik zat dus ook bij een vergadering over antiterreurmaatregelen in de binnenstad. En ik vond het zelf ook wel een beetje spannend, dat ik er mocht zijn. En dat dat in ieder geval vanuit het perspectief van de burgemeester vanzelfsprekend was dat ik daar dan ook bij mocht zijn. En tegelijkertijd dacht ik, ja, ik kan niet alles delen wat ik hier hoor. Ik kan beeld maken van hoe zo'n plek eruit ziet. Wat voor soort mensen er om de tafel zitten. Hoeveel mensen er om de tafel zitten bij zo'n gesprek. Ik denk dat ik het boeiend vind dat ik dus die foto heb kunnen maken bij zo'n vergadering. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel delen van onze democratie en ons bestuur die ook ja, op een bepaalde manier verborgen moeten blijven uit veiligheid. De vraag is, waar ligt de grens natuurlijk? Dus het feit dat ik het vertrouwen kreeg om daar te zijn en dus ook mede betrokken te raken in het bepalen waar die grens ligt. Hè? Want ik stel voor om er foto's van te maken. Ze hadden ook nee kunnen zeggen.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flower Deals, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met fotograaf Salih Kilic over hoe een Turks, Koerdisch, Limburgse achtergrond helpt om een beetje onzichtbaar te blijven. We hebben het over de invloed van het overmanaged communicatiebeeld en wat dat doet met het vertrouwen. En we praten over zijn komende expositie in de Kunsthal over burgemeester en burgervader Abu Taleb. We hebben het over de onderliggende afspraken die Ahmed Abu Taleb en Salih Kilic maakten om dit project te kunnen realiseren. En natuurlijk, we praten over het knuffelen bij de marathon, de raadsvergaderingen, bijeenkomsten over preventief fouilleren en de aankomst van Sinterklaas. Plus, we praten over zijn nieuwe carrière. Ja, spoiler. Salih gaat werken in de IT. Want ja, de huur en de boodschappen moeten ook betaald worden. Alle relevante links over de genoemde beelden en over de expo in de Kunsthal staan in de show notes. En natuurlijk staat daar ook de website van Salih. Hey Salih, wat leuk dat je er bent.
Ik heb er zin in.
Kan je mij vertellen waar jouw werk over gaat?
Gelijk een grote, diepe vraag. Nou, ik denk dat het werk van een documentair fotograaf altijd gaat over het vastleggen van menselijke verhalen. Toen ik meedeed aan de Kracht van Rotterdam, toen omschreef ik mezelf als iemand die een soort miniatuursamenlevingen vastlegt. Ik kom zelf uit een gemengd gezin van een Turks-Koerdische vader en een Limburgs-Nederlandse moeder. Ik denk dat dat me ook wel voor een groot gedeelte heeft geleerd dat elke omgeving zijn eigen details en zijn eigen regels en zijn eigen uniform heeft. Ik denk dat ik daar onbedoeld vanzelf een soort van goed in ben geworden als kind al. Om daarnaar te kijken, om mezelf aan te passen, om mezelf overal welkom en thuis te voelen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik ook binnen groepen mezelf geaccepteerd kan laten zijn. En tegelijkertijd ook een beetje onzichtbaar kan blijven. Dat je niet heel opvallend als buitenstaander binnen bent. Nou ja, binnen die omstandigheden fotografeer ik graag.
Maar eigenlijk wat jij nu schetst is dat jij vanaf je jeugd je al heel erg aan het aanpassen bent aan de wereld om je heen.
Ik denk dat dat een vrij goede samenvatting is, ja.
Helpt dat als je fotograaf bent?
Nou ja, er zit een soort van rare paradox in de fotografie. Aan de ene kant moet je aanwezig zijn bij je onderwerp. Dus je moet een bepaalde vorm van acceptatie hebben dat je daar mag zijn bijvoorbeeld. Of dat je een foto mag vastleggen van iemand. Vind ik althans wel zo netjes. Ja, dat vergt wel wat psychologische kennis. Misschien ook een persoonlijkheid die daar zich toe leent. Dus ja.
Dus we kunnen jou niet sterker kwetsen dan te zeggen dat je een fly on the wall fotograaf bent.
Nou, er zit natuurlijk wel waarheid in die uitdrukking. In de zin van, je wil niet een al te groot stempel leggen op je werk. In de zin van, je komt iets vastleggen wat er al is. En het probleem is als je eigen aanwezigheid te groot wordt, dan word jij het onderwerp van je werk. Wat ook kan, maar dat is denk ik niet wat de meeste documentaire fotografen ambiëren, nee.
Je fotografeert dus je zegt heel duidelijk van dingen die er al zijn. Aan de andere kant werk je ook heel veel voor het theater.
Ja, maar ik heb ook best wel vaak aan mensen uitgelegd dat ik theaterfotografie een vooropgezette vorm van straatfotografie vindt. In de zin van... Kijk, de oude theaterfotografie, dan zat een fotograaf halverwege de zaal met een lange lens en die ging dan foto's maken van het toneel, zeg maar. Ik heb meer de houding van als jij in het theater zit en je kijkt naar het toneelstuk, op een gegeven moment vergeet je dat er mensen om je heen zitten en dat de acteurs niet echt de personages zijn die ze aan het spelen zijn. Sterker nog, als een toneelstuk werkt, dan ben je in de overtuiging dat je naar het verhaal kijkt, toch? Dus in de fotografie, ik ga ook het liefst tijdens een repetitie op het podium en als twee spelers ruzie met elkaar aan het uitspelen zijn, dan wil ik daar op een meter, anderhalf staan om dan zeg maar wijd die ruzie in te schieten, zodat je ook voelt dat je op diezelfde afstand zelf bent, zeg maar. En mijn theorie is dus dat als je het toneel vergeet, dan voel je ook als kijker alsof je op die afstand naar het spel kijkt. Dus ik probeer eerder de ervaring van het toneel te emuleren dan sec een foto van een persoon op een toneel in een theater vast te leggen.
Aan de andere kant zijn dat natuurlijk ook mini-maatschappijtjes. Als in achter de schermen, voor de schermen.
Ja, kijk, ik weet niet of ik dat zelf zo heel sterk ervaar. Als in, ik denk dat... Kijk, als ik documentair fotografeer, dan probeer ik mensen ook te betrappen op overeenkomsten in een andere vorm. In de zin van, zeg maar, iedereen heeft een bepaald taaltje of een bepaald uniform wat hij draagt hier en daar. En theater gaat meer over... Kijk, theater heeft een bedoeling. Die probeert iets over te brengen. Het kostuum probeert iets over te brengen. Het decor probeert iets over te brengen. De tekst, het spel. Dus als ik dat zie en dat correct begrijp, dan doe ik mijn werk goed als ik de bedoeling van iemand anders goed vastleg. In documentaire fotografie kan iemand met diens houding, taal of uniform iets bedoelen, maar ik kan er iets anders in zien. Dus ik denk in dat opzicht ben ik anders aan het werk als ik documentair fotografeer. Ik kan veel meer onderzoekend te werk gaan.
Dus het zijn wel twee verschillende vakgebieden in jouw hoofd?
Ja, misschien met vergelijkbare technieken. Hè? Als in, als ik zelf een observatie doe, dan wil ik die ook misschien uitvergroten. Nou, bij de een is het de observatie als het ware van de theaterregisseur, hè, die een poging doet iets over te brengen. En in het tweede geval ben ik degene die de observatie doet en probeer ik met de decorstukken en de uniformen, de kostuums die ik voor me zie, hè, in het echte leven, probeer ik mijn eigen geregisseerde narratief als het ware vast te leggen.
De afgelopen jaren heb jij veel gewerkt in de Nederlandse politiek, in de Rotterdamse gemeentepolitiek. Kan jij mij vertellen, hoe ben je erbij gekomen? Waarom heb je het gedaan? Wat is het verhaal daarachter?
Ja, ik denk dat mijn politieke werk nu wel voor een groot gedeelte geïnspireerd is op het werk van Piet Sousa, die Obama natuurlijk jarenlang heeft gevolgd. En wat mij specifiek trof was het feit dat Amerikaanse presidenten dus een staffotograaf hebben. En de staffotografie zit voor mij in een heel interessant snijvlak tussen nieuws en kunst in of zo. Als in, ik haal vaak de beroemde foto aan van Osama Bin Laden die gedood werd en de foto van de Situation Room die op letterlijk elke voorpagina van alle kranten in de wereld geplaatst werd. Die foto had niet geschoten kunnen worden door een journalist, omdat dat moment, die plek, zo afgeschermd en beveiligd was, dat het natuurlijk gewoon een groot risico voor het presidentschap met zich mee zou brengen. Tegelijkertijd zien we allemaal een soort van de overduidelijke en vanzelfsprekende waarde van zo'n dergelijke foto en dat we een beeld hebben bij dat soort momenten. Als ik het me goed herinner, een ander voorbeeld is dat Michael Jackson de eerste zwarte entertainer in de VS was die te gast kwam in het Witte Huis en niet als entertainer ingehuurd werd. Er is een volgens mij best wel beroemde foto van hem die met, als ik het me goed herinner, Nixon en zijn vrouw op de foto staat. En dit allemaal zo rond de tijd van de burgerrechtenbeweging in de VS. Dat zijn allemaal momenten die ook in de langere loop van de geschiedenis interessant zijn om toegang toe te hebben. Een plek die toch vrij afgeschermd is, ook al gaat het misschien niet ten alle tijde over de actualiteit. Het kan wel duiding geven aan de tijdgeest waarbinnen iemand een belangrijk persoon in het bestuur was. Dus mijn ambitie was om dat in Nederland ook te doen. Ik had zelf ook een beetje de indruk dat we eigenlijk sinds de jaren 70, 80 een beetje dat achter de schermen beeld in de politiek kwijt zijn geraakt.
Is dat erg?
Ja, vind ik wel. Ik herinner me in volgens mij was het in Hollandse Beelden van een paar jaar geleden, was er een foto van een demonstratie op het Binnenhof. Nou, dat is al jaren verboden, maar de foto werd gemaakt door een fotograaf die een aantal bestuursleden, die dus naar buiten keken naar die demonstratie. Ja, die foto, toen ik die zag, dacht ik, ik heb al jaren niet zoiets gezien van een terloops momentje in een groter moment, zeg maar, wat nieuwswaarde heeft. En die terloopsheid, die menselijkheid, zeg maar, van dat soort momenten, die mis ik wel. Als ik ook kijk naar mijn eigen serie met Abu Taleb, die ik 2,5 jaar heb gevolgd, dan zie ik ook dat, zeg maar, zijn interacties met burgers, zijn interacties met ambtenaren of directieleden binnen de gemeente, die kunnen soms nog best wel veel over hem zeggen. Nou ja, wat ik daarbij dan ook heb gemerkt, is dat het eerste wat mensen mij vragen als ik vertel over dit project is die in het echt net zoals we hem zien op tv? Weet je, ik vind dat best wel een belangrijke vraag. Waarom is dat de eerste vraag die mensen mij stellen? Want ze weten dat ik hem 2,5 jaar van dichtbij heb gezien. Dus ik denk dat mensen intuïtief toch wel ook wel begrijpen van de waarde van dat soort werk, zeg maar.
Eigenlijk is het zo dat al die momenten, of dat nou in de landelijke politiek of in de gemeentepolitiek, heel erg geregisseerd worden door voorlichters, communicatiemensen. We hebben net een nieuw kabinet, nu we dit gesprek opnemen. Vanochtend stond in de Volkskrant of in het NRC dat Rutte zijn fiets de avond van tevoren had neergezet. Want hij had al zo geregisseerd dat hij met de fiets zou wegrijden bij het torentje. Maar het zou regenen, dus hij kwam gewoon met de auto, zodat hij met de fiets weg kon gaan. Ik vind het dan fantastisch dat verhaal gewoon in de eerste alinea van de krant staat. Ja. Aan de andere kant zie je ook dat door het verdwijnen van dat soort menselijke beelden, zoals jij net aangaf, van dingen die op het Binnenhof gebeuren. Ik weet ook wel een foto volgens mij van Vincent Mensel, waarin we zien dat een minister wordt uitgezwaaid door zijn vrouw, die gewoon in een ochtendjas staat. Ik heb wel het idee dat we, doordat die menselijkheid een beetje weg wordt geregisseerd, dat die afstand tussen het bestuur, tussen ons, de mens, de burgers, een stuk groter wordt gemaakt.
Ja, absoluut. Als in, ik heb zelfs ik durf wel de stelling in te nemen dat de overmatige neiging om te regisseren, zeg maar, in de communicatie, er echt sterk toe heeft bijgedragen dat mensen minder vertrouwen hebben in nieuws, bijvoorbeeld. Ik heb ook een tijdje geleden bij een congres van de NVJ, Nederlandse Vereniging voor Journalisten of Journalistiek, heb ik een praatje gehouden over hoe ik dus onder andere bij Vers Beton, als ik iemand volg die de wijk inloopt om mensen te interviewen rondom een groot onderwerp, dat ik de interviewer meeneem in mijn fotografie van dat stuk. Dus bijvoorbeeld, we hadden hier een ontploffing op Zuid. Nou, gingen we mensen op Zuid voor spreken. Ja, ik ga niet alleen foto's maken van de mensen die we interviewen en van de plek waar het is gebeurd. Ik vind het best wel belangrijk dat mensen ook zien dat iemand de deur uit is gegaan, de tijd heeft genomen om mensen echt te spreken en om het werk te verrichten om echt nieuws te presenteren. En ik denk dat er weinig dingen bestaan die je kan doen die zo simpel aan de lezer overdragen dat je er was, als dat je de interviewer simpelweg meeneemt. Het grappige is, in dat ik dat vertel, zie ik bij schrijvende journalisten echt de ogen opengaan van, maar betekent dat ik dan ook in beeld moet komen? Maar het mag helemaal niet over mij gaan. Ik als journalist ben niet, zeg maar, het aandachtspunt van mijn werk. En dan denk ik, daar heb je gelijk in. Maar tegelijkertijd, we hebben wel degelijk te dealen met wat je net zegt, van een overmanaged communicatiebeeld wat we krijgen van organisaties, of dat nou de overheid of bedrijven zijn. Dus we moeten er echt iets aan doen om mensen duidelijk te maken dat wat jij dan presenteert als tekst, dat echt is en dat op een ambachtelijke manier tot stand is gekomen en niet gewoon een persberichtje is wat overgenomen wordt.
Het laat ook zien dat het niet geregisseerd is. Dat het dus niet geschreven is door de woordvoerder of gemanaged is door de woordvoerder of het directoraat wat daar over zou moeten gaan.
Ja, en ik denk ook dat er, nou ja, weet je, de afgelopen paar jaar gaat het veel over identiteit. Maar ik denk dat het wel degelijk belangrijk ook is soms om te zien wie wat maakt. Als in, als het een artikel is over seksueel geweld richting vrouwen, ik denk dat er toch wel een categorisch verschil is tussen of dat stuk geschreven is door een man of een vrouw. Op zijn minst mijn perceptie van de kwaliteiten van dat stuk en waar dat stuk dan vandaan komt. Ik denk dat we ook wat meer mogen laten zien over waar waarheid vandaan komt en wie die waarheid heeft geschreven.
Als je nu kijkt, want je hebt 2 jaar, grofweg 2 jaar burgemeester Abu Talib van Rotterdam uitgebreid gevolgd. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zullen we maar even zeggen. Ja. Je zat bij hem op zijn schouder, in zijn nek, overal. Je hebt heel veel onderdelen eigenlijk gezien van het democratisch proces, die eigenlijk niet heel erg veel in beeld zijn.
Ja, een van die voorbeelden is dat waren de gemeentelijke verkiezingen, als ik het me goed herinner, in Rotterdam. Aan het einde van die verkiezingen is er een commissie die dan bij elkaar komt om te bespreken hoeveel stemmen er zijn uitgebracht, hoeveel stemformulieren er te veel of te weinig zijn ingeleverd. Nou ja, als dat er meer dan 3 zijn, wil je misschien ook wel eens een vraag stellen hoe dat kan. Als die commissie dan gezamenlijk heeft besloten van, wij kunnen dit presenteren, dan gaan ze naar de raadzaal in het stadhuis in Rotterdam. En dan is er een openbare bijeenkomst waarin ze hun bevindingen presenteren. Dan kunnen mensen in de zaal vragen stellen. En als dat allemaal goed gaat, dan ondertekenen ze de verkiezingen en zijn de verkiezingen officieel.
Een belangrijk moment in de Nederlandse democratie.
Exact. En als we nu ook kijken naar de VS, wat er met Donald Trump is gebeurd, waarbij, waar de Amerikanen altijd het hebben over hun checks en balances, dat al die systemen toch iets brozer blijken te zijn dan we misschien vooraf hadden gedacht, vind ik het best wel belangrijk om dat soort momenten in beeld te krijgen. Je zou zelfs kunnen zeggen, misschien is het ook wel belangrijk dat de pers komt opdagen bij dat soort openbare bijeenkomsten. Ik was werkelijk de enige in de ruimte. En ik vind dat nog steeds op een bepaalde manier bijzonder dat ik die ontdekking heb gedaan en dat ik daar ook graag over vertel. Als zijnde, ik vind dat eigenlijk best belangrijk dat we daar wat meer betrokken bij raken. Dan wel via nieuws, dan wel dat we zelf aanwezig zijn. Als ik dus zelf niet dit was gaan doen, was ik er zelf dus ook nooit achter gekomen. Dus ik had ook op een bepaalde manier mijn eigen waarde van mijn eigen project via mezelf gevonden. Ja.
En waren er meer van dat soort momenten dat je denkt van dit is eigenlijk voor de Nederlandse democratie, hoe groot of klein je dat ook wil maken, zijn dit best belangrijke momenten waar eigenlijk heel weinig mensen een beeld bij hebben?
Kijk, in de afgelopen 20 jaar is bijvoorbeeld veiligheid een gigantisch groot onderwerp geworden. Ik zat dus ook bij een vergadering over antiterreurmaatregelen in de binnenstad. En ik vond het zelf ook wel een beetje spannend, dat ik er mocht zijn. En dat in ieder geval vanuit het perspectief van de burgemeester vanzelfsprekend was dat ik daar dan ook bij mocht zijn. En tegelijkertijd dacht ik, ik kan niet alles delen wat ik hier hoor. Ik kan beeld maken van hoe zo'n plek eruit ziet. Wat voor soort mensen er om de tafel zitten. Hoeveel mensen er om de tafel zitten bij zo'n gesprek. Ik denk dat ik het boeiend vind dat ik dus die foto heb kunnen maken bij zo'n vergadering. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel delen van onze democratie en ons bestuur die ook op een bepaalde manier verborgen moeten blijven uit veiligheid. De vraag is, waar ligt de grens natuurlijk? Dus het feit dat ik het vertrouwen kreeg om daar te zijn en dus ook mede betrokken te raken in het bepalen waar die grens ligt. Hè? Want ik stel voor om er foto's van te maken. Ze hadden ook nee kunnen zeggen.
Dat vertrouwen, dat was heel, heel groot. Jij mocht overal bij zijn. Mits het inderdaad, dat was de voorwaarde, dat het niet de veiligheid van de mensen die aanwezig zijn of de veiligheid van het land zou aantasten. Dat is best een groot ding. Maar daar is ook niet echt mee gemarchandeerd. Dat je denkt van zo belangrijk is dit nou ook weer niet. Of zo onveilig is dit nou ook weer niet.
Nee, ik meen me hooguit 1 of 2 keer te kunnen herinneren dat ik gevraagd ben überhaupt om de ruimte te verlaten. Beide keren was dat volgens mij omdat de burgemeester een persoonlijk gesprek wilde voeren met iemand die in eerste instantie in functie opkwam dagen, Nee, inderdaad, wat dat betreft, ik heb naast Maxima gestaan. En daar moesten ook mensen nog eerst iets van vinden, hè, voordat dat mocht. Maar de burgemeester heeft meteen alle tijden beschermd, dan wel de ruimte verteld dat ik er was en dat dat de bedoeling is.
Het is toch wonderlijk. Hij is een van de best beveiligde burgemeesters van Nederland. En hij zegt, yo Sally, wat een leuk plan. Ik kom je ophalen of kom naar mijn huis en we maken er een leuke dag van.
Nou, in eerste instantie was dat niet zo vanzelfsprekend. Hij heeft namelijk daarvoor een vrij vervelende ervaring gehad met een documentaire team voor de televisie. Die in eerste instantie zeiden dat we voor een bepaald onderwerp hem zouden volgen en vervolgens een heel persoonlijk en pijnlijk onderwerp voor hem aanhaalden en compleet hebben uitvergroot. Zo'n beetje de hele documentaire ging daarover. Ik geloof dat dat echt enkele maanden was voordat ik daar aan de bel kwam trekken. En er werd me ook van tevoren verteld van ja, hij heeft wel echt een hele vervelende ervaring gehad en heeft eigenlijk gezegd van ik laat niemand meer zo dichtbij komen. Tegelijkertijd, na één kopje koffie was het ook geregeld. Al moet ik zeggen, in dat kopje koffie was ik ook wel duidelijk van, ik hoef je niet in je Ajax-pyjama op de bank thuis te fotograferen. Ik kom de burgemeester in functie vastleggen. Ik kom het werk wat de burgemeester doet vastleggen. En jij bent degene die dat doet. Maar daar is voor mij de lijn. Dat is wat ik interessant vind. Ja, ik wil dit project ook niet een soort, kijk deze bekende man eens op de foto staan. En,
het is geen ego-docu.
Nee, en ik denk ook niet dat daar de waarde voor het project zou liggen. Het is heel verleidelijk om als het ware iets voor de privé of de story dan ervan te maken. Omdat dat is wat prikkelt en waar mensen makkelijk naar kijken. Als je iemand, zeg maar, onflatteus of op een bijzondere manier in beeld weet te brengen. Maar ik denk dat dat ook kan als je diegene binnen die kaders zo vastlegt, zeg maar.
Maar dat geeft op zich voor jou ook wel duidelijkheid. En ook voor hem natuurlijk.
Ja, ik was daar heel expliciet in. Ja, hij stelde die vraag van ik heb liever niet dat je, zeg maar, mijn persoonlijk leven komt vastleggen. Kijk, bijvoorbeeld een van de afspraken die we hebben gemaakt is dat ik bijvoorbeeld niet zijn vrouw of kinderen zou fotograferen. Tenzij zij meekomen in een publieke functie. Dus bijvoorbeeld, ik heb foto's van hem en een van zijn dochters met oud en nieuw. Terwijl hij heeft dan net op de knop gedrukt voor het vuurwerk bij de Erasmusbrug. Nou, dan gaat hij naar het vuurwerk kijken met zijn dochter en maakt hij een selfie. Nee, dat kan natuurlijk dan gewoon, want we zijn gewoon buiten en in de openbare ruimte. Nou ja, dat was iets wat hij graag zo wilde. En voor mij paste dat prima binnen de kaders die ik om het project heen wilde leggen. Dus ik denk dat we elkaar ook vrij snel gewoon goed begrepen.
Als je nu terugkijkt naar die hele serie die je hebt gemaakt. Volgens mij heb je iets meer dan 20.000 foto's gemaakt. We gaan ze niet allemaal één voor één doornemen. Kan je één of twee grote lijnen schetsen in die serie die je nu hebt? Althans in die serie van 20.000. Wat zijn nou twee grote opvallende lijnen?
Ik denk dat het grappig genoeg de twee lijnen zijn die je ook gewoon überhaupt van hem zou kunnen observeren. Aan de ene kant is het een hele warme man, bijna paternalistisch. Voor sommige mensen, voor vele mensen op een goede manier. Als in hij is voor velen ook een burgervader. Hij wekt heel veel warme reacties op bij mensen. Heel veel mensen zijn direct menselijk met hem. Daar is hij heel goed in ook, om dat zo te kweken. Tegelijkertijd, ik denk dat Nederland weinig grotere staatsrechtelijke nerds heeft dan hij. De manier waarop hij, bijvoorbeeld was toen zo'n neonazi-demonstratie bij, ik denk dat dat de Mevlana Moskee was of zo, dat mensen een barbecue-evenement wilden organiseren waarbij ze dan varkensvlees vlak voor de moskee zouden bakken. En er werd best wel veel druk op hem gelegd om dat te verbieden. En toen zei hij eigenlijk, ja, in feite zei hij, zolang het een horeca-evenement is, als het ware. Hij zei, dan heb ik eigenlijk niks binnen mijn macht om dat te weigeren. Tenzij, weet ik veel, de voedselkwaliteit of wat dan ook, weet je, waar je zoiets op kan afwijzen. Hij zei, het moment dat er een varkenslap richting de moskee wordt gegooid, is het klaar. Want dan wordt het een demonstratie. En dan heeft hij andere middelen. In dat opzicht ook, de burgemeester heeft één portefeuille, dat is veiligheid. Alle andere zaken vallen bij de wethouders. Ja, hij wordt door best wel veel mensen de sheriff van Rotterdam genoemd, binnen en buiten het stadhuis. Hij heeft die veiligheid absoluut naar zich toegetrokken. op een bepaalde manier, ik denk dat hij de ruimte die hij krijgt binnen het staatsrechtelijke, binnen de bestuurlijke wetgeving, hij heeft dat zo vol mogelijk ingevuld, is mijn indruk. En ik denk dat je dat op een bepaalde manier ook ziet, in de zin van, er zijn heel veel foto's van hem, dat hij letterlijk met mensen aan het knuffelen is, of dat mensen naar hem toe komen, of dat mensen met hem op de foto willen, of dat ze in de rij staan of om dat boek te laten signeren wat hij toen heeft uitgegeven. En tegelijkertijd zie je hem vrij ernstig in de raadzaal, of met de directeur Veiligheid en Antiterreur, of nou ja, in welke vorm dan ook. Hij kan ook een streng hoofd opzetten dan, omdat hij zijn werk goed wil doen. Ja, dat heb ik wel echt overal wel gezien.
Als je nu kijkt naar de mensen om hem heen. Je gaf net al aan van, nou, daar kan hij heel knuffelig in zijn. Maar dat is eigenlijk dan het verhaal met de burgers. Hij heeft natuurlijk constant een hele stoet van beleidsmakers, ambtenaren, wethouders, et cetera, om zich heen. Ja. Als ik nu kijk naar de beleidsmakers of naar de mensen op het stadhuis, zullen we het zo even groot noemen. Dat zijn over het algemeen witte mensen boven de 50.
Man,
op dat niveau. Kijk, op andere niveaus zie je nog wel wat jonge mensen. Maar als ik kijk naar de foto's, dan zijn eigenlijk de consiliëri, om ze zo maar even te noemen, de influisteraars. Ja, die zijn niet heel divers. Terwijl Rotterdam natuurlijk wel een enorm diverse stad is. En eigenlijk zie je dat wel weer terug dan bij degene die het, nou ja, zonder daar ook weer de juiste term voor te gebruiken, die het beleid mogen ontvangen.
Dat is ook überhaupt gewoon een lastig onderwerp. Ik bedoel, je hebt gelijk. Die contrasten heb ik ook op meerdere manieren vastgelegd. In de serie die ik presenteer bij de Kunsthal later dit jaar in september. Daar heb ik ook een set aan foto's bij elkaar gezet. Waarbij je aan de ene kant zie je een bijeenkomst in, niet in Zuidwijk. Ergens op Zuid was het in ieder geval. Over etnisch profileren waar agenten en jongeren bij elkaar kwamen. Om het dan te praten over etnisch profileren. Nou, je kan je voorstellen, zo'n bijeenkomst. Wat voor diversiteit aan kleuren, afkomsten, economische status, zeg maar, daar is. Nou ja, diezelfde serie, daar heb ik ook volgens mij die foto van die antiterreurbijeenkomst op het stadhuis. Ja, dat zijn toch hoofdzakelijk witte mannen in pak. En ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan kan vinden voorbij, wat ik er vanzelfsprekend van vind, dat het stadhuis moet een vertegenwoordiging zijn van de stad die het bestuurt, natuurlijk. Of een afspiegeling zijn ervan. Maar ja, dat is wel iets wat je ziet, ja.
We zijn er nog niet.
Nee, maar ja, dat is eerlijk gezegd iets wat je toch wel overal nog steeds blijft zien.
Ja, dat is in heel Nederland zo. Het is zo mooi omdat het in het hele tijdsbeeld is. En inderdaad, in september in de Kunsthal kan iedereen dat zien. Maar het is natuurlijk zo dat er een verschil in is. Maar het is juist, denk ik, ook de waarde van fotografie, dat je dat ook in dit soort projecten ziet. En dan hoef je het niet met een pijl erbij en kijken naar. Maar het is wel hoe de werkelijkheid eruit ziet.
Dat is natuurlijk ook wel iets wat niet zo vanzelfsprekend zichtbaar zou zijn als je zelf nooit op het stadhuis rondloopt. Of misschien anders gezegd, als je een migratieafkomst hebt en dat niet continu in je navigeren door de samenleving continu tegenkomt, zeg maar. Nee, dat is zeker zichtbaar.
Het doet me ook een beetje denken aan aan de foto van de nieuwe politieagenten. Die eigenlijk ook allemaal wit waren of wit zijn. Het is meer dat het heel erg duidelijk is dat daar tussen de beleidsmakers en degene die het beleid opvolgen of die daarmee te maken hebben, dat er ook in een diverse stad als Rotterdam nog best een groot verschil in zit.
Ja, en wat ik me trouwens ook nog meen te herinneren is dat ook weer niet zoveel ambtenaren op het stadhuis in Rotterdam wonen. Vond ik ook zo gek gegeven. Je zou toch verwachten dat doorgaans een ambtenaar, nou ja, zeker als je iets te zeggen hebt over de stad waar je in werkt. Ik had als gemeente denk ik wel gevraagd of je dan ook in deze gemeente wil wonen. Zeker als je op hoog niveau in de staf werkt. Maar goed, blijkbaar is dat niet zo.
Nou ja, en aan de andere kant bedenk ik me nog wat. Op het moment dat er beeld naar buiten komt van de gemeente, dan wordt er toch altijd op diversiteit geregisseerd. En dan zullen een aantal mensen steeds weer voor in de foto worden gezet om het dan op een ander beeld te laten zijn.
Nou ja, je hebt het hierover. Ik zag de bordesfoto van het nieuwe kabinet. De enige zwarte vrouw die erin zit, hebben ze helemaal links achter weggestopt. Echt zo ver mogelijk van het midden. Vond ik ook wel weer een fascinerend gegeven, inderdaad. Ja, ik denk dat het vele mensen niet verbaast. En ik denk dat een andere groep mensen zal reageren met, wat doet het ertoe? Dus ik denk dat ik het daarom een soort van een lastig onderwerp vind om te bespreken. Omdat het is al jaren zo. Het overkomt mijzelf in meer of mindere mate. Ik bedoel, ik zie er nog vrij Nederlands uit. Ja, het is zoals het altijd is gegaan. Ik denk dat het me bijna niet opvalt, behalve in een aantal specifieke voorbeelden, zoals ik net noemde.
Als we nou kijken naar de tentoonstelling zoals die in de Kunsthal te zien is vanaf september. Welke onderwerpen vond je daarin van belang? Welke beelden of welk verhaal, narratief wil je daarin vertellen?
Wat ik best wel fascinerend vond aan Abu Talib is dat wat mensen ook van hem vinden, in bepaalde mate is het allemaal waar. Bijvoorbeeld zijn hardheid als het gaat om politie en veiligheid. Ik heb een serie foto's gemaakt met de intocht van Sinterklaas, waarbij ik een foto heb gemaakt terwijl die het telefoongesprek met de politie aan het voeren was over de demonstranten die toen op de brug stonden te demonstreren. En waarbij hij iets zei in de trant van, als ze het verkeer in gevaar brengen, dan moeten ze van de weg af. Het nieuws van die avond was dat de demonstranten in elkaar gemapt werden. Tegelijkertijd, het is een serie van 4 of 5 foto's. In diezelfde serie zie je ouders met hun kinderen van alle kleuren van de regenboog enthousiast staan wachten op de intocht van Sinterklaas. Daar zit een soort dualiteit in. Als in, daar stonden ook Antilliaanse en Surinaamse vaders en moeders met hun kinderen. Vervolgens komt de boot aan. Er komen roetveegpieten uit, maar er zijn ook een aantal zwarte pieten die clandestien op de boot zijn gekomen. Een van die zwarte pieten, het was een kind, die wilde met Abu Talib later op de foto. En dat doet hij dan vervolgens ook. En dan denk ik, ja, dat is zo'n rijk scala aan momenten, zeg maar. Hij vertegenwoordigt ook al die ouders die daar klaarstaan om, voor de intocht van Sinterklaas. Hij vertegenwoordigt ook de demonstranten die dan bij de brug staan. En beide partijen vinden compleet iets anders van hem. En ik denk dat beide in zekere mate waar zijn. Dat is wat ik bedoel. Ik heb echt mijn best gedaan om al die facetten dus vast te leggen. Om niet zo van één gecondenseerd uniforme blik van hem te vormen. Maar die pluraliteit aan keuzes die hij maakt vast te leggen. En daarmee ook verschillende facetten van zijn persoonlijkheid vast te leggen. Misschien is dat ook wel nog zo'n dingetje als je uit een gemengd gezin komt. Dan kom je erachter dat bij mijn Turkse familie gedraag en spreek ik anders dan bij mijn Nederlandse bijvoorbeeld. Dat betekent niet dat ik twee persoonlijkheden heb of een gespleten persoonlijkheid heb. Ik heb een gefaceteerde persoonlijkheid waarbij ik elke keer andere delen van mijn persoonlijkheid wat meer naar boven laat komen dan de andere. En ik denk dat het bij hem ook het geval is. Zo warm als dat hij bij de een is, zo koud kan hij ook bij de ander zijn als hij het gevoel heeft dat iemand zich niet houdt aan de regels, bijvoorbeeld. Die hele uitspraak van ga je toch weg, is heel koud op een bepaalde manier. En tegelijkertijd heb ik hem ook, dat was nog voordat ik hem ging fotograferen, heb ik hem in een bijeenkomst in Krooswijk, waar ik zelf ook woon, waar echt de helft van de wijk platgewalst was om ruimte te maken voor nieuwe woningen. De bewoners nog steeds eigenlijk woest waren over dat gegeven jaren later. Hij was zelf al een paar jaar niet opkomen dagen om met de bewoners daar te komen spreken. En echt een zaal, ik denk van 80, 100 boze mensen binnen een kwartier, half uur, compleet omgedraaid. Ik ken niet zoveel mensen die dat kunnen. Dat zijn denk ik de uiteinden van wat je in mijn serie kan laten zien. Dat gaat over het werk van het burgemeester zijn, om burgervader te zijn. Dat is de rol die hij ook op zich heeft genomen. De droge dingen van elke donderdag maar voorzitter zijn van een raad die toen echt ontzettend vervelend was. Die lelijk deed, die vergaderingen duurden gewoon vrolijk tot 11 uur 's avonds, terwijl ze tot 6 uur 's middags ingepland waren, weet je. Dat soort dingen. ja, van dat droge werk tot zeg maar dat menselijke en warme klaarstaan bij de finish van de marathon. Om dan, weet ik veel, 100 mensen te knuffelen die binnenkomen zetten, weet je. Ja, je moet het ook maar willen en kunnen. Ja, ik denk dat wel is waar de tentoonstelling over gaat.
Meestal eindig ik deze gesprekken van, en wat is je volgende project? Maar jij gaat de ICT in.
Ja, klopt. Was wel even een keuze.
Stop je helemaal met fotograferen?
Stop je ooit met fietsen als Nederlander? Weet je, je verleert het nooit, denk ik. En het is ook niet dat ik me afkeer van de fotografie of iets dergelijks. Maar waar ik gewoon best wel een beetje moeite mee heb gekregen, is dat het verdienmodel van fotografie is echt gewoon een sleur. Het is elke dag, de hele dag aan de kar trekken. En uiteindelijk toch ook weer niet krijgen waar je, nou ja, recht op hebt is eigenlijk wel een beetje te groot, maar gewoon wat je simpelweg zou verdienen. Waar kom je als fotograaf terecht? In het commerciële? Nou, dat is niet per se wat ik wil of goed kan. Of je komt in het artistieke? Nou, ik kan je vertellen, daar zit ook niet zo heel veel geld in. En om daar doorheen te komen moet je ook... Ik kan denk ik niet goed uitleggen hoe zwaar het is om continu fondsaanvragen te schrijven die niet toegekend krijgen. Want verderweg, de meeste fondsaanvragen worden natuurlijk niet toegekend, want er zijn veel meer aanvragen dan dat er geld in het potje zit. Stel je hebt het geluk dat je iets mag maken, dan moet het ook nog ergens terecht. Ik heb nu het geluk dat ik met dit werk bij de kunst al terecht kan komen. Maar ik denk dat ik daar ook al 1,5-2 jaar mee bezig ben. Om dat voor elkaar te krijgen. Dat kost ook allemaal ontzettend veel tijd. En verderweg, de meeste tijd die je daarin steekt, is onbetaald. Want of je hebt je fondsaanvraag al gekregen, wat dan je project zou moeten dekken. Maar zeg maar 10, 20 meetings met een museum, zeg maar, in de loop der jaren. Ja, dat is allemaal tijd en voorbereiding en werk die je allemaal zelf maar moet doen. En wat ik ook wel een beetje angstaanjagend vind, is bijvoorbeeld de cijfers die naar boven zijn gekomen bij journalisten. Dat, ik weet niet eens meer wat het percentage was, maar het was echt in de tientallen procenten van journalisten die simpelweg hun werk enkel kunnen doen omdat ze een partner hebben met een degelijk inkomen. Nou, dat is bij kunstenaars ook niet anders. Echt een bepalend moment hiervoor was dat ik bij het fotomuseum was van Dufo. Was een masterclass over je werk verkopen. En beide dames in kwestie die de masterclass gaven, één ervan zei dat ze dit kon doen omdat ze een gouden handdruk had gekregen van de bank waar ze bij werkte voorheen. De ander zei dat haar partner het hoofdinkomen leverde en dat het verkopen van haar werk basically financierde dat ze dat werk kon maken.
Knappe keuze, deze sprekers.
Ja, ik werk voor mijn huur en voor mijn boodschappen, weet je. En toen had ik later een gesprek met een vriend van mij die in de IT werkt als software developer. Hij zit bij Extinction Rebellion, dus hij ging hier nooit ja op zeggen. Maar Shell had hem een aanbod gedaan om bij hun te komen werken voor €10.000 in de maand.
Als IT'er?
Als IT'er. En toen dacht ik, dat is een fondsaanvraag voor mij. Dat is de orde van grootte. Dat vraag ik aan om een aantal maanden aan de slag te kunnen met een project. En toen dacht ik kan ook gewoon de helft van het jaar IT'er zijn. En de andere helft van het jaar lekker fotograferen waar ik zin in heb en wat ik wil maken. En dat dan eventueel presenteren bij degene die dat wil hebben. Maar dan heb ik daar tijd en geld voor. Terwijl nu schiet ik iets van 30.000, 35.000 foto's per jaar gemiddeld voor mijn commerciële fotografie. Maar kan je ook vertellen, er is geen betere manier om je hobby te verliezen dan er geld mee te verdienen. Als jij week in, week uit daarmee bezig bent. En niet voor iets wat je zelf wil maken, maar gewoon wat commercieel is. Ja, dat haalt wel ook wel de passie er een beetje uit. En ik heb heel veel geluk ervaren tijdens het fotograferen van Abu Talib. Omdat dat iets was wat ik belangrijk vond. En waar ik, omdat het me financieel goed ging, dat ook gewoon zelf betaalde. Uiteindelijk heeft Stichting Droom en Data nog een deel aan meebetaald. Maar dat was echt goed en wel halverwege het project. Dus ja, ik heb besloten om in ieder geval nu een paar jaar even ervaring op te doen als software developer. Op de langere termijn hoop ik dat freelance te kunnen doen. En de helft van €10.000 is ook nog steeds leuk. Dus de helft van het jaar te werken. En de rest dan te fotograferen op mijn eigen voorwaarden en mijn eigen tempo.
Dan ga ik toch naar een volgend project. Wordt dat dan de MP die we dan hebben, de minister-president, tegen die tijd? Je gaat nu eerst 5 jaar sparen.
Ja.
Als de echte Piet Sousa, de staffotograaf.
Ik zou dat wel willen. Al vind ik dit kabinet wel dusdanig eng dat ik niet zeker weet of ik ook maar op enige manier wil bijdragen aan een positieve beeldvorming rondom het kabinet. Maar
het hoeft ook niet positief te zijn. Het gaat over de beeldvorming.
Ja, maar ik denk als een voormalig directeur van de IVD er zit, dan...
Ja, die weet al zoveel.
En dan hebben we het over andere voorwaarden, denk ik, dan die ik met de burgemeester heb kunnen treffen, zeg maar. Ja, ik weet het niet. Als in, ik zou het graag in de Tweede Kamer willen doen. Ik denk dat het ook heel interessant zou kunnen zijn om bijvoorbeeld meerdere fractievoorzitters tegelijkertijd te volgen. Om die processen tussen de partijen een beetje vast te kunnen leggen. Ik denk dat ik best wel vaak heb vernomen dat er een bepaalde vorm van opportunisme zit tussen partijen. Dat ze hier en daar vriendjes met elkaar zijn en dan vervolgens in de Kamer elkaar voor rotte vis uitmaken. Ik zou dat super boeiend vinden om te observeren en vast te leggen. En, nou, als in over mini-maatschappijen, dat is er wel één volgens mij.
Heel erg dankjewel. Fijn dat je er was. En we zien je werk in de kunst al.
Yes.
En je gaat ook je website bijwerken. Dus dan zien we het ook. Dankjewel. Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdeals. Heb je opmerkingen, vragen of een tip voor een volgende gast? Laat me dat dan weten. Wil je financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast door te doneren of te adverteren? Dat kan. Je kunt via de website Vriend van de Show makkelijk een maandelijkse bijdrage doen. Heb je een ander plan om bij te dragen aan de zoektocht naar de waarde van de professionele fotografie? Zoals bijvoorbeeld een serie gesprekken over een maatschappelijk relevant thema? Stuur me dan een mail. Anne@flowerdeals.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er heel erg blij mee. Tot snel!